Met Nettie's brief in mijn hand stond ik voor het raam. Ook al had ik hem meer dan 10 keer gelezen, opnieuw voelde ik hoe de woede in me omhoog schoot. Van mijn middenrif naar mijn voorhoofd. Ik staarde naar de omgewoelde aarde in de achtertuin, waar Hugo en ik op haar aandringen een tijdje geleden begonnen waren met de aanleg van een vijvertje. Nu doemde Nettie's gezicht voor me op in het koude glas. Gespannen en wit weggetrokken, zoals ik maar voor het laatste jaar herinnerde. Vroeger had ze een gezonde blos op de wangen, lachrimpels rond haar volle lippen en een ondeugende blik in haar ogen. De ruit besloeg door mijn adem. Met mijn wijsvinger trok ik een diepe streep door de condens. Sta je nou alweer naar buiten te staren? Mijn moeder, Caroline Veenstra, kwam de kamer in. Wil je koffie? Ze had een permanent van grijze krullen met daaronder een doorgroefd gelaat. Liep altijd op witte gymschoenen met dikke zolen. Ze was energiek voor haar leeftijd, midden 60. Vlug stak ik de brief in mijn binnenzak. Op hoofdlijnen wist mijn moeder wat Nettie me had geschreven, maar ik wilde haar de brief niet laten lezen. Te pijnlijk. Ik mompelde iets onverstaanbaars. Ze beschouwde het als een aansporing en liep achter me langs de keuken in. De deur van de koelkast sloeg dicht. De keukenkastjes werden aan een inspectie onderworpen. Het bestek in de la rammelde. Het geluid van de koffiemolen boorde zich in mijn hoofd. Ik wilde het uitschreeuwen. Laat me toch met rust. 5 jaar was ik met Nettie getrouwd. Ik had van haar gehouden. Eigenlijk nog steeds. Al was de harmonie in onze relatie na de geboorte van Leon weggecijpeld. Het laatste jaar kregen we forse ruzies die soms uitmonden in een handgemeen, zoals in januari en een paar dagen geleden. Jij zou 4 dagen per week gaan werken en geen nachtdiensten meer draaien, had je beloofd. Ik heb de maandagen vrijgenomen en salaris ingeleverd. Jij zou vrijdags voor Leon zorgen, maar je blijft doodleuk op het hoofdbureau werken. En je moeder is hier constant in huis. Nettie reeg de klachten aaneen. Ze kreeg een verwilderde blik in haar ogen. Jij zou stofzuigen en dat heb je niet gedaan. Even was ze stil. Ongeveer de tijd die je nodig hebt om een nieuwe aanval te lanceren. Ik moet altijd alles alleen doen. Je helpt me nooit. Toen ik me begon te verdedigen dat ik nachtdienst had gehad en pas net was opgestaan, haalde ze plotseling met haar nagels uit naar mijn wang. Haar hand als de klauw van een roofvogel. Dat was bijna je oog geweest, riep ze verbaasd, alsof ze zelf niets met de snee in mijn huid te maken had. Ze liep naar de keuken en wierp me een schone theedoek toe. Pas op dat het niet op je uniform komt. Het bloed uit de wond naast mijn oog zat op mijn hand. Mijn bloed. Ik kon het ruiken. Op dat moment knapte er iets in mij. Had ik me de voorbije maanden bij ruzies nog ingehouden, nu kon ik me niet meer beheersen. Ik kende haar gevoelige punt en wilde haar kwetsen. Je hebt je pillen zeker niet ingenomen. Je bent gek. Schreeuwend stormde Nettie naar de gang, alsof ze door een veer was gelanceerd. Toen pas zag ik hem. Leon. Hij stond in de deuropening. Met grote ogen keek hij Nettie na, die vloekend langs hem heen rende en de trap met 2 treden tegelijk nam. De deur van de badkamer op de 1e etage smakte dicht. Heeft mama pijn? Leon keek naar de grond. Zijn stem trilde. Kom zitten, kleine man, gebaarde ik, terwijl ik op de bank neerplofte, buiten adem, boos en verdrietig. De adrenaline bonkte tegen mijn schedeldak. Maar Leon bleef tegen de deurpost leunen. Bloed. Zijn vinger ging omhoog en hij wees naar mijn gezicht. Papa, bloed? Dat was in januari. Sindsdien zeiden we alleen nog het hoognodige tegen elkaar. Ik sliep vaak in het logeerkamertje, al was ik af en toe met mijn dronken kop naast haar in bed gekropen in de hoop dat ze met me zou willen vrijen. Maar daar was het op een enkele keer na niet meer van gekomen.